kijken naar ieder wind van leer, de gewilligheid van de mensen. We hebben voor de pauze gekeken naar list. Nou, daar hebben we nodig over kunnen constateren met elkaar. En dus volop aan de orde natuurlijk. En dan zegt Paulus nog verder in dat vers om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. En voor dat woord stelselmatigheid, dat is het woord methodeia. Dat klinkt wel bekend, hè? Maar dat is het ook wel. Het heeft iets met methode te maken, met een bepaald stelsel, met een bepaalde ordening, systematisch zou je kunnen zeggen. En dat vertalen wij, dat komt nog een keer voor in de Efezebrief, in Efeze 6, vers 11. En dan vertalen we het met strategie, omdat het daar gaat over oorlogvoering. Stratego, dat is het Griekse woord voor oorlogvoeren. En daarom hebben we het in die context vertaald met strategie. De strategieën gaat het daar over van de tegenwerker. De tegenwerker, dat is de diabolos. Die heeft allerlei, het is oorlog, hè? Dus die heeft allerlei strategieën. Opdat jullie stand kunnen houden, hè, daar hadden we het net ook over voor de pauze. Opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. Er staat een sterretje bij, omdat we dan naar afgeweken zijn van het trefwoord. Maar stelselmatigheid is dan ons trefwoord. Hè. Strategie, en dat is wat de tegenstander doet. Die wil de dwaling. Ja, want dan gaat het om, we komen uiteindelijk uit bij het woord dwaling. En die wil dat graag systematisch maken en vooral zo houden. En dat is, dat is dan wat wij dan zeggen, het systeem van de tegenstander. Ja, een systeem, we kennen natuurlijk het woord systeem vanuit kosmos. Het Griekse woord kosmos is eigenlijk systeem, de stamvorm. Maar we vertalen dat vaak met wereld, maar we moeten altijd goed, ook bij dat woord moet je altijd goed bedenken wat de stamvorm is. Dat is systeem. Kosmos is een systeem. Dus als we het hebben over de nederwerping van de wereld, dan moeten we in de eerste plaats denken aan de nederwerping van het systeem wat er toen was. Moet u niet direct in de eerste plaats, dat doen wij altijd, ik ook, denken wij aan de hemelen en de aarde, dat die op een of andere manier neergeworpen werden. Maar we moeten eerst denken bij kosmos aan de nederwerping van dat systeem. De nederwerping van de wereld wordt het ook genoemd in Griekse schriften. Wordt niet genoemd de nederwerping van de hemelen en de aarde, als we even nauwkeurig zijn. Nee, het is de nederwerping van de wereld. Dat wil zeggen, het is een systeem wat neergeworpen werd. Als gevolg van de rebellie van de tegenstander. Want de mens was toen nog niet op het podium verschenen. Het podium van de schepping. De tegenstander wel. Die was toen wel gecreëerd. En toen kwam de rebellie en toen werd dat systeem neergeworpen. En als gevolg daarvan was de duisternis en chaos, overstroomde chaos. Overal was water, de hemel en de aarde stonden vol met water. En toen ging God daar een uitspansel, een rakia in maken. En toen, toen was er ook lucht en daar, zo ging die dan herstellen in Genesis 1 vers 2 en volgende. Dat was na de nederwerping van de wereld. Toen was er ook duisternis. En God, het eerste wat God zei, er zei licht. En daar gaan we weer. Het woord voor licht is ouder in het Hebreeuws. En dat begint ook met de alef. Ja, het kan eigenlijk niet anders. Hè? Je komt toch elke keer weer daarop uit. En dat is natuurlijk toch heel bijzonder, denk ik. De schepping, ja. En de tegenstander die is erop uit dat mensen, als mensen bij het evangelie van Paulus zijn, dat ze Paulus gaan verlaten. Demas was zo iemand. En hij zegt, Demas heeft mij verlaten uit liefde voor de tegenwoordige Aion. Dan staat er weer niet wereld, maar in die tekst staat er Aion. Uit liefde voor de tegenwoordige Aion. En we weten dat deze Aion een boze Aion is. En we weten ook niet waarom Demas is weggelopen bij Paulus. Dat kan misschien door misleid zijn, door filosofie of wat ook. Dat zou zomaar kunnen. In die dagen was er al 500 jaar filosofie natuurlijk gesproken in de Griekse wereld. Door allerlei filosofen. Dus ja, het zou zomaar kunnen dat Demas onder bekoring was gekomen van de filosofieën van zijn dagen. En dan dat hij daar achteraan is gaan hobbelen. Maar dan ga je dus bij Paulus weg. En de Galaten, hè, als we het hebben niet over een eenling, maar over een hele groep, dan waren de Galaten, die hebben ook Paulus verlaten. Hè, die hebben het evangelie van Paulus verlaten, die gingen dat vermengen met de wet. De Judaïsten kwamen en die vermengden het met wet, met regels enzovoort. En die mix, daarvan zegt Paulus in de Galatenbrief, ja, dat is geen evangelie. Het is een andersoortig evangelie. Wat geen andere evangelie is, zegt hij daar in Galaten 1. En hij verbaasde zich hè, dat zij zo snel weggevoerd werden van het evangelie wat hen in de genade van Christus geroepen had tot een andersoortig evangelie. Dat is geen echt evangelie natuurlijk. Nee, dat zit ernaast. En dat is een mix van op een of andere manier van genade en werken. En dat gaat hem niet worden. Menselijk inspanning en het werk van Christus kun je ook niet met elkaar mengen. Dat gaat niet. Paulus moest ze duidelijk maken, het gaat om de Heer alleen. Hij heeft het gedaan. Het gaat niet om wat jullie, nee. Het gaat om hem, wat hij doet en wat hij in je leven bewerkt. Het gaat niet om, ook niet een weg van heiliging, zelf proberen, nee. Ook dat niet, hè? Want daar gaat juist die Galatenbrief over, dat de weg van heiliging, de weg van geloof die wij bewandelen, dat blijft ook genade. Daar gaat de Galatenbrief eigenlijk over. En dat was de subtiele dwaling waarvoor Paulus die hele brief moest schrijven. Hè, de Judaïsten die hadden allemaal mooie praatjes van je kan verder komen in de weg van heiliging, dichter bij God, enzovoort, enzovoort, maar dan moet jij iets doen om dat te kunnen bewerkstelligen. Dan heb je toch weer via een omweg, want we hadden het voor de pauze over, het leidt je naar zielsvleeselijk. Hè? Dan komt toch weer via het omweg het vlees, maar dan vroom vlees komt om de hoek kijken en dat wil toch een rol spelen. En dat is dan laat je dus afleiden van het evangelie van Christus. Genade, daar kom je dan van, ga je dan van weg. Hè? Want dan heb je toch weer iets zelf gedaan en niet de Heer die alles doet in jouw leven. Dus die gelaten, die hadden hem verlaten. Hè? Allen in Azië, zegt hij in 2 Timotheus 1, vers 15. Allen in Azië hebben mij verlaten. Nou, die Azië was die provincie waarin die Galatische streek lag. Dus die hier is. En dat was binnen één generatie. Paulus verwonderde zich dat het zo snel ging. Ja, zo snel. Zo gevoelig is kennelijk het vrome vlees voor dat soort leringen. Dus daar zouden we ook onszelf op tackelen, hè? Op ons eigen vrome vlees. Dat moet je zelf ook. In de voetballerij word je getackeld, maar je kan ook jezelf tackelen. Hè, gewoon door die schrift voor te houden van, hoe zit het nou eigenlijk? Dus die gelaten, en daar kunnen we veel van leren van die gelaten brief. Het is goed om te lezen, te herlezen, want daarin moet je ook aangescherpt blijven. Hè. Op het moment dat je dus iets van jezelf, dan val je, zegt Paulus, uit de genade. En als je eventueel weet ik wat doet, hij noemt dan het voorbeeld van de letterlijke besnijdenis. Maar als je laat besnijden, ben je gehouden de hele wet te volbrengen. En dan zeg je eigenlijk dat je Christus niet nodig hebt. Hè, dat is het eerste verse van Galaten 5, daar zegt Paulus dat allemaal. Hè, dus dan komt jouw eigen vlees, jouw eigen inspanning, komen dan in de plaats van het werk wat Christus doet. In ons, hè, door zijn geest. Dus dat was een enorme dwaling en dat is behoorlijk doorgewoekerd hoor, in al die eeuwen, zeg maar. In al die honderden jaren tot op vandaag de dag. We hebben er vandaag de dag nog aan alle kanten natuurlijk mee te maken. Hè? Ja, dat is maar een feit. Dus ja, die Galatenbrief is ontzettend belangrijk. En natuurlijk, ja, ook die Galatenbrief, die probeert men dan ook weer anders uit te leggen. Hè? Dat heb je dan natuurlijk ook weer. Want ja, als die Galatenbrief natuurlijk een streep haalt door jouw, laat ik maar zeggen, vrome vlees, dan ga jij natuurlijk proberen die Galatenbrief ook anders uit te leggen dan dat die bedoeld is. Maar als je heel scherp de woorden volgt, als je heel scherp de tekst volgt die daar staat, ja, dan kan je geen kant op. Hè, dan is het overduidelijk dat je blijft bij de genade. In je wandel, in je leven, in je praktijk als gelovige. Ook dan blijven bij de genade. Daar gaat het om, hè. Ja, en dat is natuurlijk, ja. En dat systeem, hè, laat ik maar zeggen, dat andersoortige evangelie wat geen evangelie is, dat is eigenlijk gesystematiseerd geworden. Dat is eigenlijk stelselmatig geworden. Laat ik het even heel breed nemen binnen het christendom. Heel breed, zeg ik dan, hè. Dat is eigenlijk stelselmatig. En vermengd met de filosofie hier en de filosofie daar. En ja, dat is duidelijk, hè. En daarom is het zo'n enorme bevrijding als je werkelijk dat evangelie van de apostel Paulus leert kennen. Dat het werkelijk genade is. En dat is niet goed voor jouw oude ikkie, want jouw oude ikkie wil nog graag wat doen. Maar het kruis, hè, samen met Christus ben ik mede gekruisigd. Ik, oude ik, samen met Christus ben ik mede gekruisigd, oude ik. En dat is dan nu niet meer ik, maar Christus leeft in mij, dat is je nieuwe ik. Dus je oude ik gaat, daar gaat een dikke streep doorheen. En daar zit het punt van de gelaten brief. Door jouw oude ik gaat de streep, het kruis. Want Paulus spreekt ook in diezelfde gelaten brief over de aanstoot van het kruis. Of de valstrik van het kruis. En dat heeft met deze dingen te maken. Dat is ook gelaten 5. En dan heeft hij het over de valstrik van het kruis. Jouw oude, dat is voorbij. En dat zouden wij erkennen. Hè, dat het echt voorbij is. Aan alle kanten. En dat we dat alleen dat, ja, dat nieuwe leven van Christus, dat hij zijn leven door ons heen uitleeft. Zijn leven. Dus niet langer jouw oude eigen leven, nee. Zijn leven, dat is nieuw leven. Daar gaat het om, hè? Dat is de gelaten brief. Dus dat gaat voluit over de praktijk van ons als gelovigen. Dus niet proberen de gelaten brief anders uit te leggen. Hè? Niet proberen. Gebeurt wel, maar dat is niet helemaal, dan blijf je niet helemaal bij de waarheid, hoor. Religieuze systemen, dat is waar we aan alle kanten natuurlijk mee te maken hebben. Hè, buiten het christendom en binnen het christendom. Dat is allemaal religie, religieuze systemen. Dat is het systeem van de tegenwerker, want de tegenwerker wil dus die dwaling systematisch maken. Dat is zijn strategie, onder andere. Het volgen van leringen volgens een systematische opzet, belijdenissen, hè, het volgen van belijdenissen en het handelen volgens vaste patronen. Als je dan bij iemand aan de deur komt of je komt iemand tegen op straat en dan zeg je, wat geloof jij? Nou, ik ben, dan noemt men een bepaalde richting, ik ben daar en daarvan. Dat is mijn geloof. En als je dan doorvraagt, ja, maar wat geloof je dan? Nou, dan kan het wel zijn dat je regels uit de geloofsbelijdenis krijgt te horen. Dat. Maar regels uit de geloofsbelijdenis is niet hetzelfde als wat de schrift leert. Ja, dat is natuurlijk moeilijk, ja. En ik heb het wel vaker aangehaald, hè. Er was een professor, professor Dr. C. Graafland, Weilen, die merkte op dat, die zei binnen zijn eigen kerk, die was toen van de gereformeerde bond, die zei, wij zouden, dus intern, hè, professor intern, hè, die zei dat, hè. Hij zegt, wij zouden onze geloofsbelijdenis eens moeten toetsen aan de schrift. Nou, daar had hij natuurlijk een punt. Dat was een prof die het zelf zei, van binnenuit, dus die wist het. Die wist het, maar al te goed, Graafland zeker. Die wist het wel, hoor, dat het allemaal niet, die geloofsbelijdenis, dat klopt niet allemaal, hoor. En dat is dus wel het systeem waarin men vastzit. Dat is het systeem waarin men vastzit. He, want dat kun je wel zeggen, wat zeg je nou allemaal? Maar dat bleek, ik hoorde laatst een podcast, hè. Ze hebben bij het Nederlands Dagblad hebben ze een podcast. En dat zijn twee predikanten, Dick en Daniel. En die spraken toen met, die heeft een boek geschreven, ben zijn naam even kwijt, over, die zag wel het einde van de hel, daar kwam het dan op neer, ben even zijn naam kwijt. Maar dus die ging in die podcast praten met die predikant. Ik denk, hé, dat is interessant. Want er was er wel achter gekomen dat het eigenlijk de hel er niet is. En toen kwamen ze aan, dat was heel aardig, want hij noemde een aantal punten van dat is het Gehenna en dat en dat. En het werd allemaal niet ontkend, hè, door die andere twee predikanten. Het werd niet ontkend. Dat vond ik wel aardig om zo te horen. En toen kwamen ze eigenlijk wel tot een conclusie. Want toen begon hij toch een beetje aan te dringen van ja, waarom wordt dit dan niet breder binnen de kerken gebracht? En toen kwam de conclusie, toen kwam men dus uit bij de geloofsbelijdenissen die men moet ondertekenen als predikant. En dat houdt het tegen. Dat was de eindconclusie. Er was gesprek gewoon op de radio, Nederlands Dagblad Radio. Twee predikanten, u kunt het zelf naluisteren op internet, op Spotify, weet ik het. Dus dan wordt het gewoon gezegd. Dus ik bedoel, ik geef het alleen maar aan. Men erkent dat, hè. Wordt in het openbaar ook gezegd dat het zo werkt, dat systeem. Dat is ook zo. Want op het moment dat men dus buiten wat men heeft ondertekend gaat spreken, binnen de kortste keren, komt de kerkenraad en ben je als predikant ben je, je baan kwijt en je traktement. Zo, dat is het systeem. Zo werkt het. En dat is het gevolg hiervan waar we nu mee bezig zijn, met het systematiseren of het stelselmatig maken van, ja, vervelend woord natuurlijk, dwaling, hè, plane, dat is het woord planeet van afgeleid. Maar dat is natuurlijk waar de tegenwerker afleiden, alles wat afleidt van het woord van God, hè, van het evangelie van Paulus in onze tijd, dat is in feite dwaling. Dat is, ja, anders kan je niet zeggen dan zo, hè. En men zit dus gevangen binnen dat hele systeem. En ja, daar zit geen ruimte in. Daar zit geen ruimte in. Nee. Ik herinner me dat jaren geleden was er in Haarlem, was een kerklid, die had een brief geschreven naar de synode. En dat ging over artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Nou, u weet wat dat artikel zegt, dat mensen die niet geloven voor eeuwig verloren zijn en in de hel zijn. Nee, daar komt het een beetje op neer. Artikel 37 Nederlandse geloofsbelijdenis, heel bekend. En die had een brief geschreven, dat kerklid. Maar ja, er werd dus die brief, dat bezwaar, want die had gegronde bezwaren vanuit de Bijbel tegen dat artikel. Maar dat bezwaar werd niet gegrond verklaard. Hij kreeg nul op orkest, daar kwam het op neer, zeg maar. Dus ook daarin zie je dan weer, hè, toen ik dat allemaal zo volgde in de pers, daarin zag je dus ook, kijk, dat is nou het systeem waarin men gevangen zit. En men kan daar dus niet buiten komen, kennelijk. Tenzij men algemeen gaat zeggen, ja, nu kieperen we die geloofsbelijdenissen allemaal weg en nu gaan we alleen de schrift en niet de belijdenis ernaast. Dan heb je echt de grote verandering die moet gebeuren. Maar ja, die tradities die houden de hele zaak natuurlijk vast. Hè? Want dat wordt natuurlijk vanuit de universiteiten, worden de predikanten opgeleid en daar worden ze allemaal. En uiteindelijk moeten ze dat dus onderschrijven. Maar ik denk erom dat de professoren dogmatiek op de universiteiten wel heel goed weten hoe het zit, hoor. Die weten heel goed hoe het zit, ja. Maar goed, ja, dat is nou helemaal zo. Dwaling, dan komen we bij het woord dwaling. Hè. Het systematiseren of het algemeen of het vasthouden van mensen in dwaling. Dat is het woord plane, dat is ons woord planeet van afgeleid. En daarom heb ik ook een beetje moeite met, je had destijds het boek, hè, van, weet u nog? Van de planeet die aarde heette. Maar dat zou dus betekenen, want een planeet is eigenlijk een dwaalster. Hè? Dat zou eigenlijk betekenen dat de aarde een dwaalster is. En ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat de aarde geen dwaalster is, nee. Nee. Nee, als God zoiets schept en daar zijn hele plan op laat uitvoeren, dan denk ik niet dat dat een dwaalster is. Dat geloof ik niet. Nee. Dwaling. Ja, dat woord komt bij Paulus nog een aantal keren voor. Ik heb hier de teksten voor u erop gezet. En in de Romeinen 1, daar zie je dus ook de afwijking van God. Hè? Romeinen 1, bekend stukje. Afwijking van God als schepper, afwijking. Dwaalt men af van God, ja, dan krijg je allerlei uitwassen, dan krijg je allerlei excessen. En dan volgt men ook niet meer de scheppingsordening. Dan volgt men niet meer de scheppingsordening. En dat is wat men wel dan wil accepteren en aanvaarden. En er wordt dan, men wringt zich in allerlei bochten. Hè, als het gaat om het verlaten van de scheppingsordening, het huwelijk van wat God instelde tussen man en vrouw. Als men daarvan af gaat dwalen, daar gaat Romeinen 1 over. Dan ontvangt men in zichzelf de gevolgen van die dwaling, zegt Paulus. En men wringt zich ook binnen christelijke groeperingen in allerlei bochten, om dat dan toch maar wel via achterdeurtjes of via voordeurtjes allemaal geaccepteerd te krijgen. Alleen ja, je moet natuurlijk wel realiseren wat Paulus daar zegt. Hè? Hij heeft het over dwaling, dat wil zeggen afleiding van God die de schepper is. Hè? Want daar gaat het in Romeinen 1 over. En wat daarvan afwijkt is dwaling. En dat heeft grote gevolgen. En dat is het niet volgen dan van de scheppingsordening die God heeft ingesteld. Dat heeft grote gevolgen voor mensen. En je ziet ook als een samenleving, hè, dat is een bekend gezegde, als een samenleving aan het afbrokkelen is of aan het verbrokkelen is, dat er juist die dingen sterker naar voren komen, heel sterk naar voren komen en het wordt de ondergang. Waarom heeft God Sodom en Gomorra omgekeerd? Waarom ging het Romeinse Rijk ten gronde? Ik bedoel, dat zijn allemaal deze dingen. De afdwaling van het bewust willen afwijken van de ordening die God ingesteld heeft in het huwelijk. Ja, dat heeft grote gevolgen voor de mensen. En dat is wat Paulus luid en duidelijk vaststelt. En ook aan die teksten, Romeinen 1, gaat men sleutelen en dan gaat men zeggen dat dat cultuurgebonden was en wat in de Torah staat, dat het allemaal cultuurgebonden was enzovoort. Hè. En op die manier probeert men dan de schrift te draaien dat men toch die dingen geaccepteerd kan krijgen. Dat is wat het is. Hè. En maar dat is dwaling, dat is afdwaling. En als we kijken in Thessalonicenzen, dan zegt Paulus dat zijn vertroosting die hij sprak, dat het niet uit dwaling was, maar recht uit de woorden van God gesproken. Hè? De rechte woorden die God, het was geen woord van mensen wat hij daar bracht, maar ze erkenden het ook wat het daadwerkelijk was, het woord van God. En in de eindtijd zien we ook een wat, en daar staat zelfs, God zal hen een inwerking van dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, hè? Thessalonicenzen. Dus dat wordt nog wat hoor. En kort geleden hoorde ik een spreker die zeer indringend ook mede over de eindtijd dingen sprak. En die noemde daar ook bij dat men, wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24, dat die misleiding zo sterk zal worden in de eindtijd, dat zelfs de uitverkorenen dan misleid zullen worden. En die wees daar heel nadrukkelijk op, het zal zo sterk worden dat zelfs de uitverkorenen misleid worden. Nou, dat Matteüs 24 gaat natuurlijk heel specifiek over de echte eindtijd. Hè? Maar nu leven wij al in de tijd dat de dwaling enorm opkomt. En het zal nog veel sterker worden. Dus dat zou ons alert doen zijn dat wij heel dicht blijven bij die uitspraken van de schrift zelf. Hè? Bij het evangelie wat Paulus brengt. Daar zouden we heel dichtbij blijven. Want er is men een enorme misleiding en dat wordt alleen maar sterker. En dat zal ook op, laten we maar zeggen, de eenwording van allerlei religies. Hè? U heeft wel eens gehoord van huizen van Abraham, heeft u wel eens van gehoord? Huizen van Abraham. Dat zijn dan bedehuizen waar zowel Joden, moslims als christenen met elkaar bij elkaar komen en kunnen bidden. Dus in Jeruzalem is er ook zo'n huis en op andere plaatsen zijn er ook van die huizen. Dat noemen we dan een Abraham, omdat dan natuurlijk de gedachte is dat Abraham in al die drie nadrukkelijk wordt genoemd. Hè? Maar dat is natuurlijk ook een enorme dwaling, want dan ga je allerlei dingen door elkaar husselen, wat het programma is van de tegenwerker natuurlijk. En ik weet nog niet hoe die heet, maar ik begreep dat er was witte rook, geloof ik. Er is een paus gekozen, schijnt. Maar, of grijze rook, wat is dan het signaal? Maar goed, er zou gekozen zijn, maar is nog niet bekendgemaakt, geloof ik. Maar goed, dat gaan we nog zien. Maar dat is natuurlijk ook een enorm systeem, hè? Dat hele grote kerkgenootschap. Maar dat is een inwerking van dwaling, hè, als we het daarover hebben. He, dan moet ik denken aan die witte rook, dat is gek. Als ik het, ja. Maar de inwerking, en dat zal in de eindtijd zal het heel krachtig zijn, als die wetteloze op het toneel komt, dan zal die zijn gang kunnen gaan. Hè. Dat weten we ook uit Daniël bijvoorbeeld, hè. Daniël 7 en Daniël 8. De wetteloze zal zijn gang kunnen gaan en zal dan zelfs ook Israël kunnen overwinnen, zeg maar, en zijn wil opleggen ook zelfs aan Israël. Maar goed, wij leven nog voor die tijd en voordat de wetteloze echt zich kan onthullen als wetteloze zijn wij weg. Hè? Dan weerhouder. Paulus heeft het over waar zijn in de liefde. Dat noemt hij twee keer. Die groei, bevordering van groei, omgang met elkaar in het lichaam van Christus, noemt hij twee keer, zowel in vers 15 als in vers 16. En met vers 15 begint hij in feite in liefde en daarmee sluit hij ook vers 16 af. Hè. Dus hij noemt twee keer in liefde, zowel de gerichtheid van de leden op het hoofd. Hè, daar wordt dat voor gebruikt. En de gerichtheid van de leden naar elkaar toe. Daar wordt ook van gezegd, in liefde, hè, in agape. Waar zijn de nu in liefde? Hè? Waar het, kijk, de waarheid spreken, dat is één ding. Maar als we de waarheid kunnen zeggen bij gelegenheid tegen anderen, dan zouden we dat doen in liefde. En kijk, je kan iemand natuurlijk om de oren slaan met wat je mag weten. Maar dat wil niet altijd zeggen dat het dan in liefde is. En kijk, de waarheid aanbrengen, de waarheid kennen is geweldig als je die waarheid mag kennen. Maar dat je die dan ook door mag geven en uit mag leven, dat zou dan in liefde gebeuren. Hè? En Paulus die was tegenover die Galaten, die tekst, daar wordt ook dat woord waar zijn gebruikt, hè, als werkwoord. Is het zo dat ik jullie vijand geworden ben door waar tegen jullie te zijn? Paulus was tegenover die Galaten, hij was waar, hij bleef bij zijn evangelie. Hij ging geen water bij de wijn doen. Hij was waar. En dat deed hij in alle liefde naar die Galaten toe. Maar zijn toonzetting was natuurlijk wel best bij gelegenheid heel fel. En dat kwam ook omdat het om de kern van het evangelie daar gaat, ook in Galatenbrief met name. Maar toch sprak hij dat in liefde naar die Galaten, want hij schreef een heel uitgebreide brief. Hij had ook veel korter kunnen doen, maar heel uitgebreid aantonend vanuit Tenach enzovoort enzovoort. En toch gingen ze hem beschouwen op den duur als hun vijand. Wat natuurlijk volstrekt onlogisch was eigenlijk, want hij benaderde ze in alle liefde van God. Alleen ze gingen dat verkeerd verstaan en daarin zie je het ook het werk van de tegenwerker. Die dan op een gegeven moment ook de gedachten van de mensen verandert. En ja, dan gaan mensen zich opstellen tegen het evangelie van Paulus. Of subtieler kan het ook hoor, maar goed, men stelde zich op in feite tegen Paulus. Hij was later, dan denk ik aan Colosse, dat soort plaatsen. Andere plaatsen waar hij zelf geweest was, was hij later niet meer welkom. Werd hij niet meer uitgenodigd als spreker. Dat zouden we in onze tijd zeggen. Ze beschouwden hem als een tegenstander. Omdat hij de vinger bleef leggen bij, ja, dit is het evangelie, anders wordt het niet. Waar zijn er nu in liefde? Dat is een heel belangrijk principe, hè? De waarheid in liefde brengen. Want ja, kijk, als je mag weten hoe een aantal dingen vanuit Gods woord zijn, oké. Maar vergeet nooit dat die ander, hoe het bij jezelf is gegaan, dat is misschien stapje voor stapje gegaan. Het heeft veel tijd gekost misschien voordat je de waarheid ging erkennen, leren kennen. En moet erkennen dat het bij die ander ook wel eens een tijdje kan duren. En dat het misschien begint met iets heel kleins en dat is steeds stapjes verder. En dan heb je geduld nodig, dan heb je liefde nodig. Iemand kan ook niet alles in één keer verwerken, wat je misschien na al die jaren mag weten. Dus daar moet je ook rekening mee houden, hè? Fijngevoeligheid. Dat leert Paulus ons ook, hè? In de Filippenzenbrief. Liefde met fijngevoeligheid. Hè? In Filippenzen 1. Fijngevoelig zijn, houd rekening met die ander. En Paulus zegt daar natuurlijk wel het nodige over. Hè? Waar zijn de echter in liefde, zouden wij allen... En hebben we dun gedrukt gezet, laten groeien. Omdat dat niet helemaal in het werkwoord zit, maar al lezend is dat wat beter leesbaar misschien. En zouden wij allen laten groeien. Hè? Dat is dus die aan die ander, hè? Liefde is gevend. Dus liefde geeft ook de ruimte aan de ander. Dat die ander ook kan groeien. Hè? Die mogelijkheid heeft om te groeien. Dat is heel belangrijk, hè? Dat Paulus, die zei ook tegen de Corinthiërs, jullie hart zou ruimer worden, Corinthiërs. Zijn hart was ruim hoor, naar de Corinthiërs toe, vol liefde, ruim. Maar het hart van de Corinthiërs was heel benauwd richting Paulus. En daarom zei hij tegen ze in de tweede brief, jullie hart zou ruimer worden. En dat heeft alles met de liefde te maken. Dat je die ander, hè? De mens, u weet het wel, hè? Is een bekend punt... Binnen ook het Jodendom, geliefd is de mens. God houdt van de mens. God hield van zijn volk en daarom heeft hij het uitgekozen. Dat was niet omdat het zo'n best volkje was, maar omdat het zijn liefde was, hè, zegt hij in Deuteronomium. Het was zijn liefde, daarom heeft hij het uitgekozen. En daarom gaf hij aan het volk ook heel veel ruimte en had hij heel veel geduld met ze. Ja, maar het geduld raakte wel een keer op en toen moesten ze in ballingschap. Maar daarmee eindigde de liefde van vader natuurlijk niet, want hij heeft belofte gegeven. En dat is natuurlijk altijd waar ze bij kunnen terugkeren. He, dat is natuurlijk geweldig. Hij heeft belofte gegeven en ja, dat is wat de Jood ook weet. Hè. Kijk, een bron spreekt in de Bijbel van beloften. Hè. Er was in de tijd van, wel eens gelezen van Isaac, over de gedoe met die bronnen. Dat ze die bronnen dichtgooiden en weer open en gingen weer dichtgooien. Dat heeft met de belofte te maken. Dat moet je lezen als de belofte van God ook, dat de beloften dichtgegooid werden. Maar nee, die belofte bleef staan, ook bij Isaac, ook bij Jacob. Ondanks Jacob met zijn gedrag, hè, zijn listigheid. We hebben vanavond over list. Nou, Jacob was er wel eentje hoor, die kon wel listen verzinnen. Maar Gods liefde bleef. En dat is ook de basis voor zijn beloften. En daarom zal hij uiteindelijk ook de belofte die hij aan de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, beloofd heeft, zal hij ook vervullen. Dat is prachtig, hè? Maar het aardige is dat ik dat woord bron, dat lijkt heel veel op het woord scheppen. Bron is eigenlijk bar in het Hebreeuws. Ja, we zeggen ber, hè, Beersheba. Maar dan houden we rekening met de puntjes. Maar als je daar geen rekening mee houdt, dan zeg je bar. En bar is een bron. En het woord voor scheppen is bara. Nou, u hoort het al, hè? Dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat heeft alles met elkaar te maken. He, alle beloften, die hebben één bron, alle beloften die God gegeven heeft, die hebben één bron, dat is God zelf. En hij heeft dat volk ook geschapen, zegt hij in Jesaja. Hij heeft Israël ook geschapen, het is een schepping van hem, Jesaja 44 meen ik. En dat is het geweldige, hè? Kijk, hij is de schepper, hij belooft, en ja, dan zit je helemaal bij dat wat God beloof, dat zal hij ook doen, dus hij is betrouwbaar. Ja, dan, dat is natuurlijk geweldig. En die dingen, ook vanuit het Hebreeuws is te zien dat het allemaal bij elkaar hoort, heeft allemaal met elkaar te maken. God is de bron van alles, hè. De psalmist die zegt het ook, hè, Psalm 87, al mijn bronnen zijn in u. Alleen daar wordt weer een ander woord gebruikt. Daar wordt meer het ontspringen van het water gebruikt. Hè. Net weer een iets ander begrip. Maar dat is natuurlijk wel zo, dat is voor ons ook zo, hè. Al onze zekerheid, geloof, vertrouwen, weten waar je vandaan komt, waar je naartoe komt, waar je naartoe gaat. Dat heeft allemaal met God te maken. God is daarvan de bron. Al mijn bronnen zijn in u. De psalmist die zei het al en dat ga je als gelovige ook gaandeweg ervaren, hè. Wij zouden echter in liefde, zouden wij allen laten groeien, zegt Paulus. In hem of naar binnen hem die het hoofd is, de Christus. He, dus dat is de liefde die we elkaar betonen en die is allemaal gericht op het hoofd. He, dat we ook zelf gericht zijn op het hoofd Christus en dat we daarin ook bij gelegenheid misschien even een voorbeeldje kunnen zijn voor anderen. Of we kijken naar het voorbeeld wat Paulus is. Hij zegt, volg mijn voorbeeld, zoals ik ook Christus navolg. Nou, dat voorbeeld navolgen, hè. Gericht op hem die het hoofd is, de Christus, want hij is het hoofd. En hij organiseert ook het lichaam. Hè? Hij is de grote organisator, hij voorziet het lichaam ook van organen, om het zo maar te zeggen. Het komt allemaal bij hem vandaan. Hij is ook daarvan, zou je zeker kunnen zeggen, de bron. Liefde, agape, kom er maar eens om in deze wereld. Echte liefde, Gods liefde. Kom er maar eens om. Mens is vaak de mens vanuit zichzelf, en dat weet u maar al te goed van uzelf, is een mens zelfgericht op ikkie. En de liefde, de agape, is precies andersom. Is op de ander gericht. Zo is God. God is de volkomen daarin, tot zegen en wil alleen maar zegenen de ander die hij geschapen heeft en ander naar zich toetrekken. Zo is God. Dat is zijn liefde. En dat hij het volhoudt met ons, dat hij geduld heeft met ons, dat is ook zijn liefde. Ja, dat is altijd die voorwerpen, of hoe moet je het zeggen, instrumenten, die bedoeld zijn voor zijn toren of verontwaardiging, hè, zegt Romeinen 9. Die draagt God, en dan staat er ook, met veel liefde. Ook die. En ik denk dat er niet voor niks dan staat met veel liefde, want ja, wij zouden zeggen, nou, dat instrument of die instrumenten of die wettelozen, dat is me nogal wat. En toch zijn die allemaal bedoeld in Gods plan en draagt hij dat met liefde. Dat kunnen wij niet begrijpen. En als hij dan zegt, dat is vaak een aangehaalde, gevleugelde tekst geworden binnen bepaalde groepen natuurlijk. He, Jacob heb ik lief en Esau haat ik. Maar het feit dat er staat Esau haat ik, sluit niet uit dat God niettemin Esau ook lief heeft. En dan zegt hij, ja, hoe kan dat nou? God heeft lief en tegelijkertijd haat hij ook Esau. Ja, dat kan. Dat kan hij doen in zijn plan. Daar is hij God voor. Want hij zal ook met Esau uiteindelijk tot zijn doel gaan komen natuurlijk. Alleen, dat is tijdelijk. Tijdelijk wordt Esau op een lagere plaats gezet dan Jacob. Maar aan het eind komt alles goed. En aan het eind zie je hoe het werkelijk moet zijn. En dan is het ook Gods plan geweest dat hij dat zo doet. Dat is zijn kiezen. Waarom kiest hij u wel, kiest hij mij wel, nu, voor het lichaam van Christus, en de buurman of buurvrouw niet? Of die en die niet, waarvan je zegt, van, nou, die en die is veel beter, ja, die gelooft niet. Maar ja, die is eigenlijk veel beter dan dat ik ben. Ja, dat is nou het wonder, dat God ons uitkiest als doelmissertjes, als mensen die van zichzelf ontzettend zelfgericht waren. Maar er is een wonder gebeurd, want het is wat minder geworden in de loop van de tijd. En dat is allemaal wat gekeerd in ons leven en we zijn wat meer voor de ander enzovoort geworden. Ja, dat is die liefde van God die in ons is gaan werken. En dat is natuurlijk eerst dat je dat ervaren hebt, hè, dat God het zelf het grote voorbeeld er is. Hè. God bewijst zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Toen wij nog doelmissers waren. Toen heeft God het bewezen dat hij liefde is. Hoe? Door zijn eigen zoon te geven. Hij staat als het ware naast het kruis en zegt, kijk, dat is mijn liefde. Dat ik mijn zoon voor jullie allemaal aan het hout heb laten nagelen en door een ontzaglijk lijden heen moet gaan. Dat is mijn liefde, dat is Romeinen 5, dat zegt Paulus. En dat is wat liefde is, hè. En als je daar, ja, als dat in je leven binnenkomt, zo, om het zo maar te zeggen, door zijn geest, ja, dan gaat er van binnenuit iets bij je veranderen. Dan gaat die geest in je werken en dan is het heel wonderlijk, maar dan wil je voor die ander ten goede zijn, en terwijl het daarvoor alleen maar ikkie was. Dat is toch een groot wonder, wat God dan doet. Dat zijn de wonderen van deze tijd. Ja, sta stil bij Gods wonderen. Nou, wij zitten hier allemaal als Gods wonderen. Wat een wonder heeft God in ons leven uitgewerkt. En zo is het met al die gelovigen van het lichaam van Christus. Dat is toch heel wonderlijk. Kijk, we kijken nu in het voorjaar kijken we naar de tuin en dan zie je al het prachtig groeit het allemaal weer. Er komen mooie bloemen uit en zeg je, wat een wonder van Gods schepping, wat een wonder. Ja, maar dat is in geestelijk opzicht nog veel groter wat hij in ons leven doet. Dat is natuurlijk nog veel grotere wonder. Laat alles, zegt Paulus, van jullie in liefde gebeuren, zegt hij tegen de Corinthiërs. Nee, dat, ja. De Corinthiërs, ja, dan zegt u, nou ja, er was nogal wat loos, hè, in die gemeente. Dus ja, het is niet voor niks dat Paulus dat natuurlijk zegt. Maar natuurlijk over de Corinthiërs heen zegt hij dat natuurlijk ook tegen ons. Hè, laat alles van jullie in liefde, dat is dan de agape, gebeuren. Dus al wat we doen, hoe we met elkaar omgaan, hoe we met elkaar bezig zijn. Nou, zegt de schrift, laat alles dat in liefde toegaan. En ja, dat is dan de verbondenheid ook, hè? Want liefde en eenheid, dat hoort natuurlijk bij elkaar. Dat kun je niet los van elkaar zien. Uit wie het is dat het hele lichaam, hè, als we het hebben over bronnen, dat is uit Christus Jezus ontvangt het hele lichaam voeding. Voeding die we nodig hebben. En in zijn woord, nou, reken maar, daar zitten alle vitamine in die u nodig heeft, hoor, geestelijk gezien. Alles zit erin. Dus dat is heel gezond. Vandaar dat Paulus het ook heeft over gezonde woorden. Hè? Timotheus, blijf bij die gezonde woorden die ik je heb voorgehouden, die je van mij gehoord hebt, zegt hij er nog bij. Dat zijn gezonde woorden. Hè? Die woorden van het geloof en de woorden van het uitstekende onderricht. Timotheus, dat zou je volgen, zegt hij in zijn eerste brief al. Hè? Dus ja, dat zouden wij ook doen. Het hele lichaam ontvangt uit Christus Jezus als de bron voeding. En dat is de beste, het beste wat je kan ontvangen. Hè? Geestelijke voeding, waar je, ja, daar groei je van. En daar blijf je ook gezond bij. Hè? Gezonde woorden geeft ook een gezond geloof en geeft ook een gezonde wandel. Hè? Dat is de trits, hè, die we mogen kennen. Ja. Goed, ik denk dat het tijd is. We gaan met elkaar afsluiten met een